lieve gemeente, God van ons onze bedenking is het voorgelezen schriftgedeelte uit 1 Koningen 19. Ik lees u voor het laatste gedeelte van het laatste vers. Dat is 1 Koningen 19, vers 21, het laatste gedeelte. Daar spreekt het woord des Heren al dus. Daarna stond hij op en volgde Elia na en diende hem. Tot zover. Elia krijgt een metgezel. Daar letten wij vanavond een ogenblik op. Vorige week zijn we gekomen tot de met dat 18e vers. Ook heb ik in Israël doen overblijven 7000 alle knieën die zich niet gebogen hebben voor Baal en alle mond die hem niet gekust heeft. Om nog even de lijn in herinnering te brengen. Elia heeft zich niet voldoende kunnen verantwoorden op de vraag: wat maak je hier, Elia? De twee keer toe heeft de Heer hem het gevraagd. Als om hem tijd te geven om zich te bezinnen op zijn antwoord. Ik heb zeer geijverd enzovoort. Maar de tweede keer geeft hij precies hetzelfde antwoord. Ook als de Heer tussen die vragen door zichzelf heeft geopenbaard. Je weet, er was een stormwind, een aardbeving en een vuur. En de Heer was er niet in. Elia kwam ook niet tevoorschijn uit de grot waarin hij zich bevond. Alleen als hij het zuiden van die zachte stilte hoorde, toen bewond hij zijn aangezicht met een mantel en kwam naar de opening van de spelonk. En dan werd hem voor de tweede maal die vraag gesteld: wat doe je hier? Wat maak je hier? En dan geeft hij weer hetzelfde antwoord. En je weet, dan krijgt Elia zijn heel eigenaardig antwoord. De Heer zei tot hem: ga heen, keer weder op uw weg. Naar de Filistijnen, zelf Hazael ten koning over Syrië, Jehu de zoon van Nimshi ten koning over Israël, en Elisa, dus moet hij zelf hem tot profeet, tot opvolger. De eerste indruk is, waar staat dat nou op? Maar wat hebben we vorige week gehoord? Kijk, Elia is toch terecht gekomen in de enge cirkel van zijn eigen gedachten, ijvering, meelij met zichzelf. En leeft in de veronderstelling, er is eigenlijk niks gebeurd. Er is wel wat gebeurd op Karmel. Maar wat is nou het resultaat? Je bent verjaagd uit je eigen land. Er is niemand die zich openlijk bij je aansluit. Waar is nou de krachtige doorwerking? Hij is zat. En hij zou het liefst, maar zo gauw mogelijk, van het aardse schouwtoneel verdwijnen. En dan komt de Heer opeens met enkele opdrachten. Het is alsof hij wil zeggen: Elia, met jou houdt de geschiedenis niet op. Je moet niet denken dat het met jou afgelopen is. Ga maar wat mensen tot werk, ambt, zelven, dit staat je voor die neerzet. En ook over je opvolging hoef je geen zorgen te maken. Daar heb ik al lang voor gezorgd. En dan dat laatste woord van die Christenkoop, waar het leven heeft in zonderheid aandacht van hebben, dus ook het ik, zoals de Heer zeggen wil, daar kom jij niet aan te pas. Ik heb die overblijven. Want ik kan met eeuwig gesproken, ik geef het even zo weer, ik kan wel een storm in, een aardbeving en een vuur uit mijn mouw schudden. Zegt God. Ik kan koningen en keizers kan ik zo daar neerzetten ergens en ze regeren. Ik kan het hele huis van Agab uit laten roeien en een ander aanstellen. Jezus, de zoon van Nimsi. Ik kan ook voor jou zo een ander mannetje neerzetten in jouw plaats. Maar, één ding, ik alleen die mij overblijft, een gemeente, een kerk, en dat is niet iets van Hazael, het is ook niet iets van Zee, het is ook niet iets van Elisa, maar het is iets wat God alleen doet. Ik zal mij in Israël doen overblijven. Dat was het grote wonder. Daar wordt Elia als het ware teruggedrongen tot het punt. Elia, je bent een mens. Je bent ook niet de enige die mij toebehoort. Al heb je nog zo geijverd, ik alleen die overblijf. En dan staat een troost. Het valt niet altijd mee om die les te leren. Maar toch, als wij iets van die les mogen leren, dan wordt het een troost. Omdat we erachter komen dat wij nog nooit iemand hebben kunnen bekeren. En dat wij nog nooit iemand hebben kunnen doen overblijven voor God. Integendeel, dat wij vaak de zaken nog verkrimpeld hebben. En geknoeid. En een hoop kwaad hebben aangericht. Kijk. Dan wordt het zo'n wonder dat de Heere God zelf doet overblijven. En dat wij daar nou niet aan te pas komen. Kun je zeggen, ja, maar middelen. De Heere gebruikt toch middelen? Ja, maar de Heere gebruikt die middelen. Je kunt niet omdraaien. Je kunt niet zeggen dat wij de Heere in die zin gebruiken. En zo ons eigen doel bereiken. Nee. De Heere is het alleen. Dat is de roem en de prijs van zijn groot, soeverein welbehagen. Dat al denkt Elia, er is niks meer. Dat is nou wel uitgekomen. Een kortstondige bekering. Allemaal praat, mond, christenen. Die hebben geroepen, de Heere is God, de Heere is God. Nou, dan gaan ze weer naar huis. Agab die gaat een hapje eten daar op het plateau van de Karmel. He, en die gaat de klok ook naar huis. Je zit daar alleen in je eentje te bidden, te worstelen aan de troon van de genade. He. Nou, dan krijg je nog even een bijzondere kracht om voor de wagen van Agab uit te rennen. En dan de andere dag, dan zit je half geregend. Zit je daar ergens en er komt een boodschapper die zegt, al zo zegt Izebel, morgen zal ik jouw ziel stellen als de ziel van een van die omgebrachte Baalspriesters. En gelijk vlucht hij om zijn leven veel weg. Ja. En nou ben ik maar alleen overgebleven. Dat zal ik tegen de Heer zeggen. Maar de Heere gaat er niet eens op in eigenlijk. In die zin. de Heere Geest dat werk opdrachtte, dat hij moet doen. En de Heere zegt ook niet, en over een jaar dan mag hij opgenomen worden in heerlijkheid. Nee, de Heere gaat gewoon zijn soevereinigheid. Nou, daar krijg je nou een stukje van in het laatste schriftgedeelte wat we nog moesten overdenken. Uit het 19e hoofdstuk. Zo ging hij vandaag. Of hij blij geweest is. Of niet zo erg blij. Of hij een beetje op zijn neus gekeken heeft. Ik weet het niet. Ik weet wel dat het niet altijd meevalt als de Heere ons terecht wijst. Nee, want vlees en bloed, dat wil daar zo niet aan. Om zo ten ene male van je belangrijkheid, ontdaan te worden. Dat de Heer zegt, oh man, denk nou alsjeblieft niet dat jij wat bijzonder bent. Want ik schud ze uit mijn mouw, koningen en priesters en profeten. Maar al die koningen en priesters en profeten, die kunnen nog niet één zondaar behouden. Dat heb ik voor mezelf gehouden. Ik doe mij overblijven. Kijk, dat neemt de ernst natuurlijk niet weg van het geestelijk vermaan in de kerk en in het gezin. Maar ik heb deze week gevraagd, wanneer geloven wij dat nou werkelijk? Als we misschien half wanhopig en verdrietig van kamer tot kamer lopen en het gaat niet naar onze zin en we zetten de vinger op en dit en dat en zitten zo terecht. Maar om dan, al moet je doen wat je hand vindt om te doen, om dan diep in je ziel de overtuiging te hebben. God doet zich overblijven. Nou, dat makkelijker gezegd als beleefd. Want in de beleving zitten wij te werken. We zitten allerlei uitdenksels te doen. In welk vat kan ik het schieten dat ik dat kan voorkomen? Als het gaat om onze kinderen of kleinkinderen. In welk vat moet ik het nou schieten? Hoe kan ik ze het beste beschermen? En wie kan ik ze middelijkerwijs het beste of het liefste kwijt? Zijn we allemaal plannen. En dan, ja. De vraag te krijgen, ja, jongen, wat ben je nou mee bezig? Goed, je mag bezig zijn in het betamelijke. Maar zit je er nou niet zelf tussen? Geloof je nou nog, ik doe overblijven. Ja, dat valt niet altijd mee. Want we beleiden wel dat de slechte vaders en moeders zijn. En maar of we het werkelijk geloven, innerlijk zijn we vaak zo overtuigd van onszelf, dat als er iets tussen komt, dan zijn we de stand verliezen. Nou, je moet het nog niet verkeerd uitleggen, mensen zouden het gelezen vaak bepaalde dingen verkeerd uitleggen, zeggen, nou ja, dan hoef je daar ook niet meer naar om te kijken, zo bedoel ik het niet. Dat weet de Heer. Zo bedoel ik het niet. Maar om nou bij alles wat je hand vindt om te doen, wat je mond moet spreken, om dan toch niet, ik zou bijna zeggen, in die onchristelijke panieksituatie te geraken. Maar om innerlijk te mogen blijven. O God, hij doet overblijft. Gij alleen, ik ben aan het einde. Ik weet het niet meer. En moeder weet het ook niet meer. Kijk, dan komt er iets van openbaar. Dat daar mij troost is. Ik doe overblijf. Heer God, wie zal er van Jacob blijven staan? Laat u toch overblijven. Een gemeente. Laat u mijn kinderen overblijven. En mijn kleinkinderen. En mijn broers en mijn zussen. En je mag het net zo uitbreiden. Als dat de Heer in je hart geeft. Laat u overblijven. Het arme en ellendig volk die op uw naam alleen betrouwt. Dat nou zo moeilijk is, mensen. Dat weet ik uit de praktijk van het leven. Van kleinkind afval tot nu toe. Want ik merk dat wij zelf vaak verteerd worden. In de strijd om over te blijven. We kunnen niet meer slapen. We grijpen naar de pilletjes. Ja, ik weet niet van hoor. Je moet nou maar even een poosje niet meer denken. Aan alles. Het loopt meestal niet over één dingetje. Maar allerlei dingen. Waar je een oplossing voor zoekt. En waar je een oplossing voor zou willen maken. En je kan het niet. Hè. En ik kan er niet van slapen. Dus nou laat maar het blokje nemen. Dat ik een poosje wegzak. Ik zou niet 24 uur nergens meer verlopen, dan zullen we wel weer zien. Ik heb het gemerkt. Aan vader en aan moeders in de praktijk van het leven. Dat je zegt, we gaan er onder door. Nou is dat wel te begrijpen. Je kunt het niet tegenhouden, dat weet ik wel. En toch voel je aan. Ja. Wil God dat nou zo? Kijk, als we in de moeite en in de zorg komen en in strijd en het mag medewerken om ons juist meer op hem te doen steunen, dan is het goed. Kijk, in de week dat tegen iemand, als je schuld nou zo voelt, dat je zegt, ja, het is allemaal mijn schuld, dat heb ik gedaan, en mijn schuld dat alles verwoest is, en alles is verkeerd is. Ja, dat zou je hier aan doen. Als je daardoor nou nog verder in de put zet, dat je zegt, nou, en ik zie nou geen uitweg meer. En ik, dan moet je goed van me zeggen, dan moet je rekenen dat het van de duivel is. Dan gebruikt de duivel, dan misbruikt hij jou zonder kennis om een muur voor je op te richten. Dat je niet verder kan. En dat je denkt, er is toch niks meer aan te doen. Zeg maar als nou zo is, dat je ook de kennis krijgt, dat je zegt, jongen, wat heb ik in mijn leven toch al verwoest en op me geweten. Heere God, vergeef me alsjeblieft. En je zet dan gelijk een stap op de weg, dat is van de Heer. Want de Heer, de bedoeling van de Heer is niet om je door de schuld als het ware te verdozen in de wanhoop en in het kasteel wanhoop op te sluiten, achter de traan, dat wil de duivel. Maar de Heer wil juist daardoor ons opnieuw verblijden. Net als David die zegt, Heer, als ik uw vreugde weer mag terugvinden, dan zal ik elk die het heil voorbijster is, blijmoedig uw wegen leren. De zondaar zal zich dan tot u bekeren en het vermoed uit mijn behoudenis. Dat is altijd een goed richtsnoer om te kijken of dat het onze ziekelijkheid is, of de Satan die ons aanpakt in onze schuld, of dat het van de Heer is. Kijk, bij de Heer is het allemaal toch anders. Milde handen, vriendelijke ogen, zijn bij u van eeuwigheid slaven zonde toch nimmer gaan, die mijn jongheid heeft bedreven. Dan is er altijd een verder. En bij de duivel en bij onze ziekelijkheid is geen verder. Is geen verder. Daar sta je waar je staat. En je moet verbinden. En dat we zo dat richtsnoer ook mogen aanhouden. Kijk, ik zei, het zou voor Elia niet meegevallen hebben. Er staat niet dat hij begon te zingen. Dan ga ik op het Gods altaren en kom, maakt God met mij groot. Want eerst krijg je wel even een soort verdoving. Want je voelt dat de Heere God gelijk heeft. Hey, dat voel je. Dan ben je van overtuigd. Dan zeg je, ja, zoals de Heere zegt, is het. Dat verbeeld ik me eigenlijk wel. Maar om dan gelijkertijd spontaan te zeggen, Heere, ik was er helemaal na, dat valt ook niet mee. Nou, is ook nog zo, de Heere verwacht dat ook niet van ons. De Heere verwacht het niet van ons. Ik had een gesprek met iemand, die had het ook over schuld. Ja, maar dominee, ik weet wel dat ik schuld heb, maar ja. Ik kan er geen tranen over laten. Nou, wat dacht je dat ik dat wel kon? Dat heb ik nog nooit gekund. Dat is een mooi karweitje voor huilgelaat. Die kunnen huilen, die hebben zo'n schuld en zo'n berouw en dit en dat. Maar dat kan ik niet meer. Ja, maar hoe moet je dat nou zien? Ze zullen komen met gewone smeking. Nou, laat dat maar aan de Heer over. God zegt dat. Of dat mij nou bekeerd vindt of niet bekeerd, maar je bent het wel met me eens dat ik geen echt schuldenaar kan zijn. Een berouw, een tranen schrijf kan ik niet. En mensen, luister nou eens goed naar. Het is groot als ik aan de Heer over mag doen. Aan de Heer. Dat je zegt, Heer, hier ziet u me nou zo kaal en zo naakt als ik ben. Kan er mijn eigen kwaad geen eens huilen. Toch geloof ik dat je zondaar bent. Van mijn hoofd tot mijn voeten. Maar ik kan met die gevoel er geen eens bij krijgen. Of alsjeblieft, dat u het nodig vindt. Dat wat meer berouw hebt, of wat meer tranen geeft, is me dan alsjeblieft. En als u zegt, oh, mijn lieve zoon, die heeft al zoveel gehuild en geweend op aarde, geef me daar dan de troost van. Het gaat dieper dan wij denken. Dit. Of wij nou uit het verbroken verbond der werken opkomen, of uit het verbond der genade. Het lijkt soms genade. En dieper gezien kom je tot een denk, het is allemaal nog werkverbond. Alleen, de een die heeft het met zijn tranen die hij moet doen, en de ander die heeft weer, zit op zo'n geloof te kijken, moet meer geloof hebben, en de ander die heeft geen liefde genoeg. Maar we zitten allemaal naar onze eigen kant te kijken. Kun je nou begrijpen dat de genade, dat die zo irritant is voor een mens. Het irriteert hem, zegt ja. Kom nou. Toch kun je daar alleen maar uit verblijf worden en leven. Ook al is het moeilijk, ik bedoel, dat je het niet gelijk ziet en dat je het niet gelijk mee eens bent. Zo ging hij vandaag. Daar zie ik iets in van, nou ja, God, toch had ik gelijk. Krijg je? Er valt toch met God niet te praten. Hij gaat er geloof op in, dat ik gezegd heb dat ze ijzerd heb en dat ze mijn ziel zoeken. Jij zal op mijn leven niks laten. Nou, mij ook niet, hoor. Kan dat sterk weten. En wat er allemaal in een mens ziel omgaat, he, dat kun je niet zeggen, geloof. Alles druist van door het daarheen. Maar de Heer maakt het geweldig. De Heer die kijkt er geleefd naar in die zin hoe wij verder gaan. Of kan het er goed mee eens zijn, of er ingewonnen zijn, de Heer zegt, dat is mijn woord. Op dan. Waar gaat het dan? De reis, ja, waar vandaan, dat is een beetje moeilijk, daar ga ik ook niet diep op in. Hij moet in ieder geval naar Abel Mehola, dat is zo'n plaatsje, die de kaart ziet zo in het midden in de Jordaanvallei. Maar als dat hij eerst nog een poosje in de woestijn gedivergeerd heeft, dat laten we even in het midden. En daar vindt hij Elisa, de zoon van Safat. Hij droeg met 12 jukkerinderen voor zich heen en hij was bij het 12e. We hebben verplaatst naar het land waar het leven goed is. Ja. Ik vind het tenminste mooi. Het doet mij denken aan die mooie kalenders die je tegenwoordig hebt. Dat die met die prachtige taferelen uit het land leven. Uit het boerenleven. Uit het dierenleven, met die mooie tekeningen waar wij vroeger op school die bandkaarten van hebben. Ik weet wel, het wordt vaak geïdealiseerd. Dat doen wij ook een beetje aan mee. Maar toch, het is een, ik vind het een mooi tafereel. Het land is toch wat anders dan een stad. Met ronkende auto's en met veel uitlaatgassen en noem maar op. Het doet wat rustiger aan. Iets meer, je zou bijna zeggen, iets dichter bij het paradijs. Iets dichter bij de schepping. En daar ziet hij de lente. Het is inmiddels al lente geworden. Daar ziet hij 12 jukrunderen. Dat is geen klein boertje. Dat moet een vrij grote boerderij geweest zijn met veel land eromheen in de vruchtbare Jordaanvallei. Want 12 jukrunderen, dat is zo'n 24 ossen, die daar hun ploegen door de grond trekken. En Elisa, de zoon van Safat, misschien de enige zoon, misschien ook de oudste zoon, hij is bij het 12e. Hij kan het hele stil overzien. Of het goed gaat, of dat ze een beetje recht naar voren trekken, of dat ze de kantjes er niet aflopen. Hij heeft een goed overzicht over het geheel. Daarom is hij bij het laatste. Hij kan het overzien. En hoe Elia het weet, misschien heeft hij het gevraagd, of misschien kent hij hem nog. Misschien kent Elia ook wel. Misschien is hij ook wel met zijn vader bij de Karmel geweest. Maar dan gaat Elia van de weg af naar hem toe. En werpt zijn mantel op hem.
Ja. Och man, wat is een mens alleen? Het is misschien nu de tijd om het even daar iets van te zeggen. Elia, bij al de geweldige dingen die we gehoord hebben, hij komt ons toch tegen als een eenzame man. De jongen die is die kwijt, die is in Beersheba achtergebleven, aan de rand van de woestijn. Van vrienden, vrouwen of kinderen, je hoort nergens wat van. Alleen, wat is nou alleen? We hebben gezongen, wie ver van u, nee, wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. En bij het lezen van dat versje, het schrijven van dat versje, zat ik denken, hoe is dat nou toch? Wat heb ik nevens u in de hemel? En wat heb ik nevens u op de aarde? Naast u. Ja. Dat is een heel groot woord. Want ik denk dat menigeen van ons zou zeggen, nou ja, ik heb toch ook mijn vrouw nog, of mijn man, of mijn kinderen. En daar ben ik toch wel blij mee. Heel blij. Die heb ik toch naast God ook nog wel. Is dat dan niet goed? Moet ik die eigenlijk dan niet hebben? Of kan ik daar dan niet blij mee zijn? Of mag ik daar niet blij mee zijn? Nou, dat kun je niet zeggen. Het gaat in Psalm 73, gaat het over de waarachtige hulp. Wie kan er nou helpen? Wie kan ons nou leiden naar de raad? Wie kan ons nou zijn slotte opnemen in heerlijkheid? Ja, nou, dan blijft je vrouw betekend achter. Of je man. Als het gaat over de laatste nood in ons leven, de diepste vragen van ons leven, kan God alleen maar uitkomst geven. God alleen kan ook maar antwoord geven. Maar je kunt natuurlijk je vrouw niet afwimpelen en zeggen, ik geef ze geen kus meer, ik zeg ze wel trusten meer, en ik doe niks meer voor haar, want wie heb ik levens u omhoog, dat allemaal niet. Dat kunt u die vrouw toch maken. Dat voel je wel aan. Want je mag ook in vrouw en kinderen iets van de Heer zien. Dat begrijp je wel. Als een mens nou eenzaam wordt, wat is dat erg. Ik heb dat geleden ook aangehaald in de Bijbellezing over Elia. Zo'n stukje praktijk van een oud echtpaar, waar ik onlangs was, van 91 en 89 jaar. Die man was een hele bekende schrijver. Ontzettend werkzaam leven gehad. Die man is kind. En die vrouw niet. Toen zegt ze tegen me, ja, dat is wat. Om samen te zijn en toch alleen. Samen en toch alleen. Dan voel je dat je dat niet kunt begrijpen. Want je hebt elkaar nog. Maar ik voel je ervan aan, die man. Een werkzame man, dat was Rinke Tolman, die bekende natuurkundige en schrijver. Maar die zat met drie boekjes, die kon zijn werkzame aard nog zien. Tafel, even kijken, op de tafel. Ja. En als de andere partner dan nog zo helder is van geest, oh, ja. de lieve heren daar nou mee voor heb. Ik voel me tussen de kogel en de strop in. Ik wou dat er maar een eindje van. Ja, dan kun je natuurlijk zeggen, hoe krijg je het in je hoofd om zoiets te zeggen? En alles heeft zijn bedoeling en de Heer het overal, ja. Maar dan moet je indenken. Als je leven lang, je hebt geen kinderen, dan ben je nog meer op elkaar aangewezen. Je hebt meegewerkt, meegedacht met je man. Je hebt tegen hem opgekeken, je hebt hem bewonderd, je hebt met hem gepraat. Je hebt met hem gereisd. Kortom, je hebt met hem geleefd. En dan zit hij daar, aan de tafel. En kan hij niet praten. Wat is dat erg? Ja, en dat is dan nog ineens eigen, tenminste voor mij. Maar als hij erbij zit, dan zeg je, ach, Heere. Ja, de mens is een egoïst, zie maar. Ach, geef toch dat ik dat niet mogelijk te maken. Dat mijn vader zo zit, of mijn moeder. En dat mijn moeder zou zeggen tegen mijn vader, meneer. Of wat anders. Dat is erger. Ik zou haast zeggen dat erger dan de dood. Wat is eenzaamheid? Ook al heb je elkaar nog. Maar dan zie je daar toch een tekening in. Wat is alleen zijn? Toch erg. En ja, ik weet wel, je kunt zeggen eenzaam met God gemeenzaam. Maar dat heb je ook altijd niet. Tot al vragen, zeker niet. Je zit in je huisje, je zit tussen je muren. Je kijkt naar de portretjes aan de muur. Laat eens kijken, er zitten twee dingen in. In de eerste plaats, Elia moet zijn les leren. Man, ik kan nog wel langer voor jou in de plaats geven. En in de tweede plaats zegt de Heer bij zichzelf zonder dat Elia het hoort. Ik zal hem dat laatste poosje op aarde een metgezel geven. Een vriend en een metgezel. Dan kan hij nog eens praten. Dan kan hij nog eens praten over de toestand, over allerlei dingen. Dan heb je iemand die luistert. Je kunt zeggen, het valt niet mee om te luisteren. Het is het wel, maar het valt ook niet mee om meer te kunnen praten. Voor de een is het makkelijker dan voor de ander. Maar een mens heeft toch wat nodig. Het hebt u toch een tochtgenoot, een reisgenoot, ja, een heilgenoot. Het volmaakte is er niet. Waarom niet? Ieder mens is verschillend. Maar als je nou alleen iets bewondert, een schilderij, muziek, een stukje land, mooi, heb je dan ook de neiging om te zeggen van, om iemand erbij te hebben. En vind je dan ook dat het zo pijnlijk kan storen als je merkt dat die ander op een heel andere golflengte zit. Heel andere golflengte. Die ziet het niet, die ziet dat er niet in. Ja, mooi hoor, zeg ik. Ja. Maar gelijk is dan weer met de gedachte, dat kan dat pijnlijk treffen. Dat ergens ook natuurlijk dan een stukje eenzaamheid. He? Nou, dat is heel veel op de wereld. He. Ontzettend veel. Dan heeft de Heer gezegd bij zichzelf, ja. Ik kan eigenlijk wel begrijpen dat Elia zo af en toe een beetje beneden de moed is. En ik zal hem ook nog maar een hulp bij hem geven. Er is dan geen vrouw, maar een opvolger, een man waar hij mee praten kan. Hij ziet er misschien zelf het lukt nog ineens over in. Maar het zou doen. Nou, daar komt hij aan en dan komt hij langs de boerderij en hij ziet het, hoe die twee dat vers 2, maar hij gaat van de weg af en hij gaat naar de ploeg. En dan werpt hij zijn mantel op hem. Taalkenners zeggen dat het eigenlijk zo beter gelezen kan worden, dat hij zijn mantel voor hem neerwierp. Het is lente, het is warm. Zo'n mantel, zo'n haren profetenmantel, is zwaar. Elia was al een dagje ouder. Dus dan zit er in dat gebaar verborgen. Jongen, jij bent nog jong, draag jij me een pootje. Neem de lasten van me over. Dat kan natuurlijk taalkundig waar zijn. Het zal er wel in zitten, natuurlijk waar. En toch geloof ik dat we aan de letterlijke weergave hier meer hebben. Waarom? Omdat kennelijk Elisa direct dit heeft aangevoeld als een zekere overdracht, als een aanwijzing, als een roeping. Terwijl, ik denk dat het een bekende symboliek geweest is. Juist omdat je zoveel tegenkomt, of niet, je komt weer tegen die mantel van Elia. Hij kreeg hem later, hij moest hem de Jordaan meeslaan. Elisa. En de wateren scheiden zich van één. Ik geloof dat dus Elia die mantel en met een lijf gebaar over de schouders heeft gevoerd. En dat Elia heel goed begrepen heeft wat dat betekende. En dat zou volgens mij niet zo zijn. Als stel voor, het is een warme dag, je loopt met die jongens te wandelen, of met een paar jongens gaan we met je mee, en je hebt wat jas en een paraplu meegenomen, weet je wel, want je denkt, we krijgen misschien regen, en je krijgt het warm, en je zegt, nou jongens, dragen jullie dat nou eens voor je vader, of voor de buurman, of wat dan ook. Nee. Je geeft de voorkeur aan, hij wierp zijn mantel op hem. Zonder woorden. Hij houdt geen preek. Ik denk dat het ook met de stemming in verband houdt. Het zou misschien wel warm geweest zijn, zeker wel. En eind is nog niet in zicht. In plaats dat hij nou blij is. Hij zegt, ik ben een vriend en ik ben een metgezel. Ken je dat, Elisa? Van alle die uw naam ook moedig. Reizen en leven naar zijn goddelijke vel. O Heere, hoe wordt uw goedheid ooit volkregen? Het lijkt mij toch zo aangenaam de gedachte dat er een opvolger is, hè? Een pak van je hart. Ik denk dat je heel anders tegen de dood aankijkt. En het merk je niet veel van. Het gaat allemaal zo kort. Zo, ja, haast mechanisch zou je zeggen. Hij gaat van de weg af, wat moet, dat moet. Hij gooit de mantel over hem heen. Nu loopt gelijk door. Nou, dat is niet aardig. Hij loopt zomaar door. Alsof het hem niet aangaat. Ja, je kunt zeggen, dat heeft hij misschien gedaan om te laten merken of om Elisa te beproeven om te kijken zou die nou achter me aankomen, zou die gehoor geven.
Nou ja, dan is het goed. Doet hij het niet, dan weet ik gelijk dat het niks is. Die niet echt van God geroepen is. Dat kan het betekenen. Het kan ook betekenen, je denkt, die zei, dat heb ik ook gedaan. God wou dat we net volgen, Elisa. Het zal vanzelf wel uitkomen hoe het is.
Ja, maar Elisa begrijpt het. Hij gelooft het. En hij verlaat de runderen en gaat op een hondje achter Elia aan.
Vreselijk. Ja, dat hoeft niet zoveel waarde te hechten. Mensen maken dat tot een kenmerk van een echte roeping dat je niet wil. En dan kunnen ze in geuren en kleuren vertellen hoe het gegaan is, welke klappen dat er aan te pas komen. Weet je wat ik dan altijd denk? Een soort zelfbeveiliging. Maar weet jullie in ieder geval, kijk uit, want ik ben niet zomaar de eerste de beste. Ik ben van God geroepen en ik wou niet. En God heeft me achter de kruiwagen vandaan geslagen. Maar nou ben ik het ook. Ik vaak zijn toch niet eigen waarde bij ons in al die verhalen. En de mensen vinden dat prachtig, die zeggen, niet echt geroepen. Want echt is het pas als een mens niet wil, en hij wordt door een goddelijke kracht gedwongen om het toch te doen. Nee, ik wou die neiging in het omdraaien. Aan de ene kant, ik zei tegen iemand, die zei, ja, ik zou graag dit en dat. Nee, ik kan er ook niks van doen, ik ben er niet met de helm op geboren, zoals men dat noemt. Maar ik voelde dat het niet helemaal was een godvredende jongen. Hij zegt, hoe zou ik dat nou het beste, wat zou ik het beste kunnen doen? Ja. Ja. We hebben er eerst thuis over te praten. En we gaan precies de andere kant doen, ik zeg. Wat dat nou het inhoud allemaal. Er is minder een hoop zwaarigheden op. En wat er aan verbonden was, en toen zegt hij, ja, hij zegt, dat ik er goed over denk, dat mijn vader is. Dat mijn allemaal goed, hij zegt, dat wil ik dat beter niet kan doen. Ik zeg, nee, ik zeg, ik geloof dat je nou een beter leven hebt, eerlijk waar. Want, je zit lekker in de buitenlucht. Ik zeg, nou ja, en om 5 uur zeg ik, hup, klaar. En nee, maar hij sluit zich daar volledig mee aan. Het was voor mij geen gekheid. Ik bedoel dat niet ironisch verkeerd is. Maar dat voel je wel. Dat je zoiets moet zeggen. Maar als het nou werkelijk gaat in de onderlinge gesprekken en verhoudingen, dan hoor ik liever Jesaja die zegt, Heere, zend mij. Zend mij. Nou, ik zeg, je moet er wel heel blij zijn als je wat mag doen. Geef dat ook nog eens een keer. Eigenlijk is het toch onze dwaasheid dat we ermee te koop lopen. Ik wou niet en ik heb gezegd, ik doe het niet. Het speelt geen rol. Wat hebben jullie eraan als ik zou vertellen bijvoorbeeld dat geen oog is gedaan. Zo zeg ik het tegenop. Het was zo ellendig. Als je laat je wel eens iets ontvallen, maar dan heb ik er nog last van. Maar als je toch terecht komt, ik stond dus ergens in een steeg op de zolder naar de kerk te preken en toen zei die mevrouw waar ik gelogeerd was, die zegt, je bent afgekeurd. Ik zeg, hoezo?
Maar ze zegt, het ging allemaal veel te goed. Nou, ik was op dat moment nog een vrij moedig, dus ik liep gewoon naar voren. En die ouderling die begon te gauwen ineens, dus wat ik taalde nergens over, ik bad, ik trok. Dus ja, als hij nou gezegd dat hij vannacht lekker gelegen had, dan had hij haast niet meer in te preken. En dan had hij al goedgekeurd geweest. Maar nou niet. Het kan nooit echt zijn. Kijk. En hij verliet de runderen. En liep Elia na. Gewillig. De Heer heeft zijn hart bereikt. Heb je dat dan, dat hebben we toch nodig? Ja, natuurlijk, je moet niet denken dat ik dit menselijk vind. Dat graag willen, of dat niet willen wat de Heer wil. Maar het is zo groot voorrecht. Dat andere, dat is menselijk. Maar dit is zo mooi dat je zegt, Heer, wat kunt u nou het hart toebereiden van zo'n boerenzoon? Die zou ook al voor zijn werk gehouden hebben. Hij is misschien wel de erfgenaam geweest. Voor allemaal zijn land, als hij de oudste zoon geweest is. De vader is trots op hem. En een profeet te bestaan, dat was toch zeker ook in die tijd. Nou, ja, een eigenaardig bestaan. Je had werk of je had niks. Vaak stond je lange tijd op normatief. Ja. En daarom geloof ik vast dat Elisa een man geweest is, een jonge man, die de Heer vreesde. Zie Elia, je bent de enige niet. Dat had je niet gedacht, hè? Je dacht dat je op de karmen stond, nou komen ze naar voren en dan komen ze om me heen staan. Dan zeggen ze, jij bent de echte profeet. En Agab komt eraan, die zegt, ik heb mij zelf al meegemaakt. Ik heb nog een huis voor je. Daar kun je wel blijven wonen. Er zal niemand zou je meer kwaad doen. Je wordt mijn persoonlijke hofprediker. Die zeebal kan me gestolen worden. Dat is allemaal niet gebeurd. Maar nou zegt wat de Heer ziet, je kan niet goed kijken, joh. Je kijkt maar naar de buitenkant. Waar in Abel Meholla, dat vlek daar, dat dorpje in de Jordaanvallei, daar zitten ook nog kinderen van mij, die mij vrezen en mij toebehoren. Hij is gelijk ingewonnen. Toch wat bijzonder, zeg. Ja, zeker. Dan kun je het niet nadoen. Als iemand zegt, ja, ik geloof dat ik van de Heer geroepen ben, of geroepen word, om het evangelie te verkondigen, dat is een grote zaak. Maar ja, in die doorsnee vallen, zul je toch de middelijke weg moeten bewandelen. Ik weet toch de middel. Ik weet dat jullie het tegen mijn vader vertelden, maar dat duurde wel heel wat eer ik dat durfde te zeggen, hoor. Ik spreek zo bang. Toen zei hij naar de moeder vorm worden. Dan kun je te beginnen zo'n godsdienstonderwijs en leer, met volle predikers, dat in die dagen genoemd werd. Ja, maar ik denk er niet hervormd. Nou ja, zegt hij, maar bij ons kun je niet terecht. Wij hebben er een leven mee. We hebben toch geen gemeente meer? Ja, zegt hij, of je moet geloven dat God er vanzelf zal. Dan lacht hij maar. Dan zal hij dat wel doen. Nou, dat geloof ik wel. Oh. Maar zo kan het eigenlijk. Maar dat kun je niet op elkaar toepassen, dat begrijp je wel. Als ik je zou moeten vertellen wat een onder dat ik gehoord heb van mensen die dan zo gezegd van God geroepen waren, nooit een boek inkeken, praktisch weet je wel, want het gaat mij heel niet om een, dat heb ik zelf toch niet, hè? een universitaire opleiding of een academische vorming of wat dan ook. Maar ik bedoel dit, dat je zegt, ja, jongen, jongen, dan moet het ook uitkomen eten. Dan moet je geen kolder voor gaan staan te praten. En zeggen, in de uren dat het me ontbreekt, zal het me wel gegeven worden. Want als waar is, dan zal het je ook gegeven worden. Dat vind ik verschrikkelijk. Die man is van God geroepen en bevestigd was in het ambt. Die spreekt over een zeker jongeling. Zo'n fijn lijn waar van zich geworpen hebben, die naakt weggevlucht. Komt één zeker jongeling, dat begon niet, dat ze maar eentje. Komt twee, een zeker jongeling. Hij was zeker van zijn zaak, maar hij werd bekend. Komt drie, een zeker jongeling. Dat is een jongeling in de genade. Nou ja, dan zeg ik, als dat datgene is wat je dan van boven krijgt, dat klopt niet. Dat klopt niet. De Heer heeft er alle tijden door de geschiedenis van de kerk heen overal mensen opgeraapt. Schoenmakers, timmen, mannen, vissers, noem maar op. Maar, ik zeg alleen, je moet toch een Hebreeër zijn. En onderwezen, ik zou bijna zeggen, gedrenkt in Gods woord. Al zeg je van je eigen, ik ben een grote dwaas. Kijk, en als dat, dan zorgt hij er ook voor de oplossing. En anders zegt meestal, ja, probeer de middelijke weg te bewandelen. Die lust heeft in opzien van, die begeert een vertreffelijk werk. Bewandel dan de middelijke weg. Als je daar in de gelegenheid bent. Ieder die weg is gekund. Tegen mij zei de jongelui in de tijd die in de kerk kwamen, die in Utrecht studeerden, zet je maar bij ons. En dan dacht ik ook wel eens, ja, dat hij hele dagen zou kunnen lezen en dit doen en dat doen en dit en dat. Ik kan het niet. Dat kan ik niet, maar leg ik weer heel anders geloof. Maar voel je de lering die hierin zit. Waar de Heer dat is. Daar is het goed. Dan maakt de Heer het goed. Maar wat wij mensen doen of ons indelen, dat loopt fout. Dat gaat niet. Dan krijg je dus af aan de ene kant, als we wel geleerd hebben, krijg je een soort academische misvorming. Je kunt het allemaal met een passetje nameten. En men heeft voor de spiegels staan te oefenen hoe je de mensen met gebaren moet vangen. En al die grappen meer. Hè, en je weet, oh ja, die zijn daar aan de zware kant. Dan moet je een klein beetje de kant uit, ja, die liggen een beetje stukje daar. Dan zeg ik, bah, een walgelijke verstand. Er zit niks persoonlijks eigenlijk in. Hè. Men praat over iets. Of de andere kant, daar spreekt men de diepe afkeer over dat alles uit. Want men is zich heel goed bewust van God geroepen te zijn. En dat de arme hoorder moet zeggen, nee, ik merk er niet veel van. Ik merk er niet veel van. Kijk, en dat zijn nou allemaal dingen waar de schrift ons tegen. Hier is het goed. Er wordt hier geen profetenzoon gekozen. En die schone profetenzonen, die ook wel eens profeteerden. Maar de Heer doet het. En die heeft het gezegd. Elisa. Elia betekent, mijn God is Jehovah. Elisa betekent, God is mijn zaligheid. Dat past mooi bij elkaar. Wat de namen betreft in ieder geval. Elisa loopt me achterna. Ik denk, wat is dat voor een vreemde man? Zal die nou gelijk doorlopen? Hij is een foute geboren zoon, dat geloof ik zeker. Maar hij voelt zich toch wel een klein beetje in de verlegenheid gebracht. Wat denkt de profeet? Moet ik nou zomaar gelijk mee?
Hij loopt erachteraan en hij zegt dat ik toch mijn vader en mijn moeder kussen. Dan zal ik u volgen.
Nou, dat begrijp ik.
Ja, zegt Elia. Hij zei tot hem, ga keer weder, want wat heb ik u gedaan?
Ja, dat kun je op twee manieren uitleggen, deze woorden. Je kunt er een bestraffing in lezen. Met andere woorden, nou, als je zo nodig je vader en je moeder moet kussen, dan zoek je het maar uit.
Ik heb je geroepen en je moet profeet zijn en afgelopen daarmee.
Die mensen denken aan het woord uit Lucas 9. En Jezus zei het tot ene, volg mij.
En hij zei het tot hem, meester, laat mij toe dat ik eerst mijn vader begraven.
Maar hij zei het tot hem, laat de doden hun doden begraven. Volg gij mij. Dat wil men hier ook introduceren. En dus, dat woord ga, keer weder, want wat heb ik u gedaan? God heeft je toch geroepen? Voor mijn zaak niet.
Maar als hij dan zo nodig terug naar huis moet nog op de een en ander te regelen, dan moet hij je gang maken.
Daar geloof ik niet van. Als Jezus tegen die man dat zegt, die man zijn vader is gestorven. Die man staat daar bij de Heer Jezus. De zijnde die willen de Heer Jezus uit eigen beweging volgen. En de Heer Jezus waarschuwt en zegt, pas op, want de vossen hebben holen, de vogelen des hemels nesten. Maar de zoon des mens heeft niet waar hij het hoofd op kan neerleggen. En tot een ander zei hij, volg gij mij.
Heer, laat me eerst mijn vader.
Nee, nee, die vader is dood. Maar er zijn nog zoveel mensen, man, die jij op het ogenblik de boodschap moet brengen.
Nu! Wat is nu in dit concrete ogenblik
het voornaamste? Nou, laat het doden. Die mensen die nog buiten mij leven. Laat die je vader nou maar begraven. Daar heb ik op het ogenblik iets anders voor. Zo ligt dat. Ik zou bijna zeggen, hier is zo'n haast niet bij.
En daarom lezen we het zo. Elia wordt wat milder, zou ik denken.
Nou jongen, ga maar. Ik hou je niet tegen. Ik heb je toch niet aan de ketting gelegd. Nee, ga maar even weer uit. Dat heeft Elia goed begrepen en daarom is hij ook gegaan. Hij gaat achter hem af. En hij zal wel een knecht of zelf even naar de boerderij. Hoort zijn vader, moeder, kom eens. Hij neemt een juk runder van zijn eigen. Waar hij mee bezig was. Want het is gelijk een afscheid van boerenbedrijf. Van boerenbedrijf. En die runder die slacht hij. En met het gereedschap van de runder, dat zijn die houten ploegen. Maakt hij het hout en zoot hij hun vlees, dat is natuurlijk niet helemaal goed vertaald, zoot hij hun vlees, want met dat gereedschap kun je dat niet zouten. Maar dat vlees werd daarop gekookt, zo moet ik zeggen, met vuur bereid. En dat geeft hij aan het volk. Dat wordt een gulhartig afscheid. Ik vind het zo mooi, die man. En hier kijkt hij eerst nog een beetje, want hij is toch wel stil blijven staan. Hij durft er niet door te lopen. En dan ziet hij daar die boerenzoon, hup, er zit vaat achter. Twee ossen worden door geslacht, hout wordt gekloofd en gehakt. En lekker eten. Ja, Elia, kom maar bij zitten. Waar lief bewoond gebied de Heere te zegen. Zit hier goed bij deze boer. Hij kan, hij is helemaal niet boos. Hij zegt niet tegen Elia, wat heb je me nou aangedaan? Mijn beste kracht weg. Twee ossen weg. Een houten ploeg weg. alles werkt mee. Om Elia een glimlach om de lippen te brengen. En om weer te brengen bij God is goed, is groot, ik weet dat hij hoger is dan alle goden. Want goede tieren is de Heer zijn goedheid eindigt niet meer. Ik ben er alleen overgebleven. Man, als de God kijkt, die knechten zijn nou eens naast hier zitten. Zijn dat dan allemaal maar... En die vader en moeder. En die jongen zelf. Nee. Alles wat mooi, hè. Eten kan gezellig zijn met elkaar. In de gunst van God. Terwijl het zonnetje schijnt, de ploegers hebben rust, die hebben ook even een blaasje, de ossen hebben rust, en de mannen zitten met elkaar gezellig te eten en laten drinken. Ik vind dat een heel christelijk zin, is dat zo wees. Ze kijken niet op een klein beetje. En dan mag iedereen zeggen, het is een schandaal. Twee ossen even opeten met elkaar. En zo'n dure houten ploeg in elkaar slaan. Nee. De Heere geeft het hun rijkelijk om te genieten. Nog een laatste kus voor vader en moeder, broers en zussen. Een hartelijke handdruk voor de knecht. God zegene jullie. En daarna staat hij op en volgt Elia na en dient hem. Elia wordt een dagje ouder. Hij heeft een jonge man naast zich gekregen. Het is groot. In deze eenvoudige gegeven zit er een wereld van, ja, van goedheid, van goddelijke genade verborgen. Eén ding moet ik er nog bij zeggen. Die gaan we eruit. Die Elisa, die kwam ook aan een eind. Die kwam ook aan een eind. En tot zijn spijt, hij heeft heel wat gedaan, Elisa, door Gods kracht. Maar hij heeft het niet voor elkaar kunnen krijgen. De een na de ander. En je zou bijna zeggen, telkens weer viel die mantel op de grond. Telkens weer. En er was er weer een ander die hem aan had. Tot Johannes de Doper toe. Die had ook zo'n soort mantel. En toen kwam de grote profeet en leraar der gerechtigheid. Die zei, geef nou mij. Ik ben de profeet, de leraar der gerechtigheid, de zoon van de Vader. Wat ik gehoord en gezien heb, dat verkondig ik u, wat ik van de Vader gezien. Ik zal zijn naam aan jullie bekendmaken. Zo noemt alles uit. Op hem, die uit het geslacht van Juda kwam, zover het vlees aan gaat. En hij draagt de rok uit één stuk te leven. En hij is de profeet die ons de verborgenheden God komt te vermelden. En dan weet ik, de Heer gebruikt nog mensen. Tot aan het einde der dagen toe. Hij heeft gegeven, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten, sommigen tot apostelen, sommigen tot herders en leraars, sommigen tot behulpsel. Maar het hangt allemaal aan die ene spijker, door God ingeslagen. Daar hangen die kleine flesjes en die vaasjes aan. Aan Christus, want hij doet eigenlijk alleen. En hij doet het ook alleen maar goed. Hij kon eigenlijk vast zeggen, ik heb geijverd voor de Heere der Heerscharen. Hij had geen medelijden met zichzelf. Maar omdat het echt. Hij zei ook niet, ik blijf maar alleen over. Maar hij zegt, ik zal uw naam, mijn broeders bekendmaken in het midden van een grote gemeente, zal het u lof zingen. Dat van onze troost mag zijn. Elia ging dood en Elisa, en vandaag aan de dag gaan wij ook nog dood, en ik ook. Nou, veel zorgen omgemaakt. Ja, hoe moet dat nou, zelfstandige gemeente? Ja, oh. Maar de Heer die zegt. Nee. Als de Heer het goed vinden, wij tegen de gemeente afscheid spreek te houden. En eer dat je nog ergens aan kan denken, dan ben je al weg. Je hoeft je ook niet al die mooie troostwoorden meer te bedenken van de dienaar gaat, maar het woord blijft. Nee. God zegt, ik zal mij doen overblijven. Amen.